Hele volle zaal, ja. Fijn dat je er bent, Kees. Kees en ik zijn in dezelfde straat opgegroeid. Heel vroeger. Heel vroeger. Ik moet altijd even de administratie doen en de klok. Ik was pas op een conferentie en ik mocht op een panel, maar wij sponsorden dat panel. En dat kostte nogal geld, dus dan mocht je, als je dan betaalde, mocht je een steentje hebben en dan mocht er iemand in een paneldiscussie. En dat duurde een half uur. Ik denk, nou weet je, voor zoveel geld, dan als ik de microfoon heb, laat ik hem niet meer los, want iedere minuut kost gewoon heel veel geld. Dus toen zei mijn collega, man, wat kun jij praten? Dus dan moet ik een beetje in de gaten houden.
Je kost het niks.
Nee, dat weet ik. Maar zij willen ook een keer naar het strand natuurlijk. En dan sta ik maar. Dus ik probeer de tijd in de gaten te houden. Maar ik heb altijd heel veel gedachten. En mijn vrouw zegt dan, Jan, je moet focus houden. Dat is altijd het moeilijkste, focus te houden. Zoals ik zei, goedemorgen. Het gaat over Jona, de verloren profeet. En gisteren vroeg me, ik was bij mijn moeder op bezoek. Ik zei, joh, morgen ga ik in de bazuin preken. Waarover? Ik zei, nou, over Jona. Oh, Jona en de walvis. Nou, dat is al fout, want in de Bijbel gaat het helemaal niet over een walvis. Maar dat is iedereen, Jona en de vis, en dat is het dan. En ik zei, nee, het gaat het over de andere dingen die in Jona staan. Nou, dat was al een beetje weggezakt. Dus ik kan een beetje een uitdaging aangaan, ook voor mezelf. Gisteren kregen wij het Algemeen Dagblad. Wij hebben een abonnement op Nederlands Dagblad, maar onze krantenjongen die weet het niet helemaal. Dus we krijgen de hele week de Telegraaf in plaats van een andere krant. In plaats van het NRC door de week. En dan zaterdag Nederlands Dagblad, dat je nog wat christelijke dingen leest. En toen kwam het Algemeen Dagblad. Ik denk, nou, dus ik ga morgen een briefje op de deur doen vanavond, welke krant wij willen hebben. Want dat duurt nu al een paar weken. Maar er stond een interview met Pieter Heerma van het CDA, de nieuwe voorzitter. Ja, daar werden wij niet blij van, zal ik het zo zeggen. En daar zegt Pieter, de zoon van een vorige voorzitter, ja, ik ben wel voorzitter van het CDA, Christen Democratisch Appel, maar ik geloof niet in God. Ik denk, nou, daar gaan we, daar gaan je stemmen. En hij was welwillend agnost, dus als het ware, God heeft de wereld opgewonden en toen is hij wat anders gaan doen. We kunnen God toch niet leren kennen. En dat is de ene kant van, nou ja, ik geloof er helemaal niet meer in. En de andere kant, dus toen ik op die conferentie was, was er een stevige discussie en een hoge raad discussie over abortus in de Verenigde Staten. Daar heeft u wel iets van meegekregen. Nou, ik was daar op dat moment, dan gebeurt er wel wat. En mijn collega zei, joh, gelukkig maar. Ik zei, nou, ik weet dat niet hoor, of dat nou zo gelukkig is dat nu ineens weer omgedraaid is. De manier waarop, gewoon het knetterharde. Zo zit het. En wat ik nu zie, wat er gebeurt daar, dan denk ik, alsof de christenen het hebben uitgevonden hoe het allemaal moet in de samenleving. Zo zit het, zo doen we het. En wapens mag natuurlijk ook. Dat is daar natuurlijk ook heel bijzonder. Toen dacht ik, hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Aan de ene kant dit, aan de andere kant dat. Toen ging ik naar een boekhandel. Als ik op reis ben, heb ik niks te doen en dan ga ik een boek kopen. Nou, je kan slechtere dingen doen als je niks te doen hebt. En toen kocht ik een boekje, Quantumfysica voor Dummies. Ik denk, nou, dan wil ik dat wel eens weten. Want iedereen heeft het altijd, of iedereen in mijn omgeving, quantumfysica dit en dat. Ik denk, nou, wil ik wel eens weten hoe het zit. En dat had ik dinsdagavond met iemand over, joh, ik dat boekje gekocht. Hij zei, nou, Richard Feynman, dat is een van de hoogleraar uit die wereld die poos geleden overleden is, die zei, als je zegt dat je het snapt, dan heb je er niks van begrepen. Dus dat zegt echt degene die daar wat van af kan. Hè. Dus toen dacht ik van, nou, hoe zit het in elkaar? En ik heb altijd een beetje van, nou, hoe zit dat nou met geloof en met de Bijbel? En toen moest ik denken aan een stukje, dat staat niet op de beamer, maar dat is maar een heel klein stukje. Uit Prediker. En toen mijn vader overleed, kwam dominee Dirk hier en die kwam dan praten. Ik zei, nou, ik ben erg weg van Prediker. Oh, verder ben je wel gelukkig met je leven, vroeg hij toen. Dat ga ik niet zo gauw vergeten natuurlijk. Maar dan schreef Prediker, ik Prediker was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Nou, het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt en wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Nou, hier schrijft Prediker van, nou, ik wil het begrijpen. Hoe zit het allemaal? Ik wil alles weten, alles weten. Er is nog zo'n Indiana Jones film. En die eindigt dan met een mevrouw die alles wil weten. En dan ontploft haar hoofd in de film. Dat is niet de kinderfilm, zullen we maar zeggen. En dan schrijft Prediker van, nou, het is een kwade bezigheid om alles te willen begrijpen. Ik snap het niet, ik begrijp het nog steeds niet. Ik heb een hele lange inleiding, laat ik dat even zeggen. Maar het is vaak zo dubbelzinnig in het leven. En een poosje geleden overleed een oom van mijn vrouw, de ene oudste broer van mijn schoonmoeder, 97 jaar. Hij zat op de bank, ze hadden koffie neergezet, zijn dochter, en toen was hij gewoon daar dood gegaan. Dat is echt heel apart. En toen keek ik naar de dienst, want ik was, ja, het was in Friesland en ik was niet in de buurt, zullen we maar zeggen. En zijn uitdrukking was iedere keer, en toch is het zo. Dus hij worstelde met geloof en zolang ik bij die man kom, dus dat is nu 40 jaar, gaat het over de afscheiding. En hij begreep dat niet en steeds, en toch is het zo, en toch is het zo. Toen was ik een paar weken daarna bij zijn oudste broer en toen hadden we het daarover, Toen zei hij, ja, ik heb dat ook. Ik begrijp het niet allemaal uit de Bijbel. Hoe zit het nou allemaal? En ik kan het zo en zo en al die schema's. Maar toch is het zo. En dat zeggen ze dan in het Fries, maar ga ik niet nadoen, want dat kan ik niet. Dus allerlei gedachten over hoe zit het nu in de Bijbel? Wat gebeurt er in de samenleving? Wat doen christenen in deze wereld? Wat doe ik zelf? En gedachten over van, nou, waar kan ik God vinden? Hoe kan ik God zoeken? Toen was ik in die boekwinkel dus, voor dat kwantumfysica voor dummies. Maar daar hadden ze ook een theologie-sectie, religion. Dus dan moet je goed opletten dat je niet er heel ergens anders in hindoeïsme de afdeling terechtkomt. En er stond een nieuw boek, voor mij dan, van Tim Keller. Die is dan dominee in New York. Hij heeft een boek geschreven, The Prodigal God, dus de verloren God, soort van. En nu ging het over de verloren profeet. En ik ben pas halverwege hoor, en ik wil niet zeggen, nou, ik ga dat boek even nadoen, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar dat ik dacht van, nou, hier staan weer dingen in dat ik dacht van, nou, daar moet ik eens over nadenken. En, nou, daar wil ik ook dingen van doorgeven, om het zomaar te zeggen. Ik wil altijd, ik heb een soort, als ik denk van, nou, ik spreek niet zoveel, maar als ik dan ga spreken wil ik wel wat nieuws vertellen. En niet in mijn mapje bladeren wat zou voor deze week goed zijn voor de bazuin of zo, weet je. Dat voelt voor mij niet goed. En als je 2 keer per jaar doet, dan heb je ook die tijd wel, om het zo maar te zeggen. Dus ik wilde gaan prediken of gaan spreken over Jona. En nou ja, we hebben het al gehoord, Jona in de vis, als het kinderboek. En daar stopt het verhaal dan meestal. En je hebt die stripboekjes daarover. En ik kan het niet meer vinden, onze zolder die is nogal vol. Die gaan we na volgende week opruimen. En dan kan ik dat boekje vast wel weer vinden, want wij hebben veel te veel boeken. Maar dat zeg ik nu al, ik koop dat boek en dan koop ik dat boek, maar er gaat niks uit. Even de context. Jona, nou, het hele boek Jona, ik wil hele stukken eruit lezen, maar Jona die komt 1 keer in een ander gedeelte in de Bijbel voor, in Kronieken of Koningen, dat hij een profeet is. En daaruit kunnen ze dan soort van plaatsen waar Jona, wanneer hij ongeveer leefde. En Jona werd gestuurd naar Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Dat had ik al eerder gezien als je die potscherven ziet en die schilderijen. En Assyrië, we dachten dat de naties er wat van konden, maar de Assyriërs konden dat nog veel beter. In de zin van de mensen het leven miserabel maken, overvallen, steden uitmoorden. Het was echt, nou dat is echt verschrikkelijk wat zij allemaal verzonden met hun tegenstanders. En dan krijgt Jona de opdracht van daar moet je naartoe, want ik ga de hele boel omkeren. En dat Jona denkt van nou, dat is een goed plan. Zo begint het eigenlijk in hoe dat het in Jona zijn hoofd zit. Dat je denkt van nou, en dan de hele context. We zien dan in dat woord, in dat boek, wat ik dan voor een deel ga lezen, zie je twee dezelfde verhalen. Als het ware voor en na de vis. En misschien kun je zeggen voor en na de opstanding, dat hij weer uit de donkerte terugkwam. Dus Gods woord komt tot Jona. Jona, je moet dit en dit gaan zeggen. Jona, en dan gaat Jona in een waarschuwing voor de mensen aan wie hij het moet gaan zeggen. Dan de reactie van de heidenen en van de leider van de heidenen. Zowel op de boot als, jullie kennen het verhaal wel, dus ik ga het toch lezen. Als in Nineveh. En hoe zij eigenlijk beter tussen aanhalingstekens zijn dan Jona. En wat God eigenlijk voor Jona in petto heeft om hem te leren en onszelf te leren. Nou, ik ga gewoon maar lezen, staat hier. Ik ben te snel. Dus ik ga lezen Jona 1. Het is een beetje klein, maar anders dan blijf je klikken, om het zo maar te zeggen. Ja, erg klein hoor. Een beetje lui van mij eigenlijk. Nou, de volgende zijn wel goed. Laat het zo maar even. Ik kan het zelf helaas niet lezen. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schrijend. En dan vind ik dat, in de Bijbel staan heel veel humoristische dingen, vind ik ook. Hè? En dan staat er, en Jona maakte zich gereed. Zo van, nou, maar, cabaretiers doen dat ook, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden, laten we het lot werpen om te weten te komen, wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Nou, iedereen had zijn persoonlijke God. Dat lees je al in over Jozef, in de oude stukken. Iedereen had een beeldje en een tempeltje en... En Jona, dan denken ze, nou, Jona is net zoals wij. We hebben een beeldje en we hebben een naam en we roepen wat. En toen zeiden ze tegen hem, dus het lot valt op Jona. En toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Dus eerste graadse ondervraging. Jona antwoordde, ik ben een Hebreër. En ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang. En toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen hen tekeer. Toen riepen ze tot de Heer, ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldig man sterft. U bent de Heer, al wat u wilt, dat doet u. Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee. En de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem geloften. Jona kreeg de boodschap, je moet Assyriërs vertellen, ik ben het zat. Bekeer je, anders dan ga ik de stad straffen. En Jona denkt, nou, dat vind ik wel een goed plan, dat straffen. Ik ga gewoon weg. Ik ga het helemaal niet doen. Dus Jona, en dan vragen ze aan het eind van het vragen ze, Jona, wie ben jij nou? Wat kom jij doen? En Jona doet het helemaal in de andere volgorde. Ik ben een Hebreër. Ik vereer de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan denken die mensen, oh, dat is de echte God. Dat is eigenlijk de enige God. Dat zien ze om zich heen natuurlijk, met de storm en alles wat er om hen heen gebeurt. En dan zie je de reactie, eigenlijk wat ik net zei, de reactie van de heidenen, dat ze zeggen van nou, dan zegt Jona, gooi mij maar overboord. En dan zeggen die mensen, nee, dat doen we zomaar niet. Wij hebben respect voor het leven en we gooien niet zomaar iemand overboord. Stel je voor dat we een onschuldige laten sterven. En dan komt de schipper en die vraagt nog een keer, hoe zit het? En eigenlijk hebben die mensen veel meer ontzag voor het leven van Jona dan dat Jona heeft voor het leven van al die mensen in Nineveh. Hij dacht, nou, ik ga gewoon weg, het komt wel goed. Of het komt niet goed. Maar eigenlijk gingen de vijanden van Israël hem helemaal niet aan het hart. Hij wilde juist dat misging, om het zomaar te zeggen. En dan gooiden ze hem in zee. En dan denk je, nou, nu iedereen weet, nu stopt het verhaal. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want Jona die wordt dan door de vis opgeslokt. En dat schrijft Tim Keller in dat boek. Die vis is eigenlijk, dat is zomaar een zijzinnetje. Van er komt een vis, die slokt hem op. En later, er was een vis en die spuwde hem aan land. En wat hij dan zegt, van ja, het is gewoon een groot wonder dat er een vis was. En waarom kan de God die hemel en aarde gemaakt heeft niet een vis maken waar mensen gewoon in kunnen zitten voor 3 dagen en die nachten. Gewoon een andere vis. Wat, ja, het is eigenlijk helemaal geen groot ding, laat ik het zo zeggen, in de Bijbel en in het boek Jona. Maar het is natuurlijk het is natuurlijk wel veel leuker om dat allemaal te lezen. En dan, nou ja, de Heer liet Jona opslokken door een grote vis, dus Jona 2. 3 dagen en nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. En dan vers 8. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Dus opnieuw, Jona die komt soort van tot bekering. En hij zegt van nou Heer, ik ga toch maar doen wat u zegt. Want u wilt dat nou eenmaal van mij. En het is de Heer die redt. Maar je ziet helemaal niet iets van genade in de verhalen van Jona. Alleen maar van nou, dan ga ik wel als het dan moet en als het zo moet. En als ik in die vis en ik ga eraan, dan ga ik dat maar doen. Maar helemaal niet van harte van nou, genadige God en liefdevolle God. En Jona weet hoe het zit. En dan vraag je af van ja, waar zit nou zijn hart? Gaat het nou over Israël? Wil die Israël beschermen tegen de Assyriërs? Wil die zorgen dat Assyriërs er niet meer zijn, dat God straft en alleen maar God voor Israël en voor de rest voor helemaal niemand in de hele wereld? Of gaat het alleen maar om de tempel en het bewaren van de tempel? Of gaat het om de genade en de liefde van God en om dat verder te brengen? Bij Jona, als je dat dan leest, het gaat over Jona. En dan gaat het over Jona, en dan gaat het over Jona, en dan gaat het over Israël. En eigenlijk komt God en de liefde van God en zijn ontferming, die staan helemaal niet onderaan de streep van de optelling, om het zomaar te zeggen. Dus hij kent God. Nou, Jona 2, een stukje verder, die zijn wel groter, hoop ik. Ja, Jona werd op het, ja. Toen op bevel van de Heer spuwde de vis Jona uit op het land. En dan begint eigenlijk gewoon het tweede verhaal weer. En opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Dus wat een genade eigenlijk. Maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem opgedragen had. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dag reis ver en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. Nou, het begint hier opnieuw eigenlijk, de roeping van Jona. Jona, je moet naar Nineveh, je moet boodschappen, een boodschap vertellen. Je moet zeggen van, nou, Nineveh wordt weggevaagd, ik ga straffen. En dan zien we... En dan zien we de reactie van de mensen in de stad. Natuurlijk mijn dingetje vast. Oh. Nou, dan zegt er, en toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen en hij deed het niet. Dus opnieuw, zoals de kapitein, zoals de bemanning, één keer, en je leest dan in dat verhaal van nou, wat de koning en wat de mensen allemaal deden. Het staat helemaal niet dat ze zich bekeerden tot God, maar ze kwamen tot één keer van we moeten anders leven, zo kan het niet langer. En blijkens de geschiedenis heeft dat dan 50 jaar geduurd en toen gingen ze alsnog Noord-Israël verwoesten. Maar wat zegt Jona dan? Jona 2, dit wekt een grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Dus een hele stad wordt gered, de grootte van Amsterdam, en Jona wordt kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten, ik wist het wel. U bent de God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, tot vergeving bereid. Hier had Jozef Exodus aan, woorden die voor Mozes uitgaan. Mozes wil God zien en dan mag hij de achterkant van God zien en dan klinken deze woorden. Over hoe God, over de liefde van God. En genadig, liefdevol, geduldig, trouw. En Jona draait het om. Wat een gezeur hier. Zo, ik wist het wel. Daar gaat u weer in uw goedheid. Wat is dat nou toch allemaal? En dan vers 3. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Dat je denkt, nou, dit zover gaat het meestal niet in de kinderboekjes. Maar Jona die... Maar de Heer zegt dan, is het terecht dat je zo kwaad bent? En Jona gelooft dat nog steeds niet. En hij vindt van nou, ze moeten gewoon dood op een of andere manier. Dat idee krijg je als je het boek leest, dit leest. En dan lezen we in vers 5 van hoofdstuk 4. Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Dus nou, een soort leedvermaak. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd, dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona, is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde, ik ben verschrikkelijk kwaad. En terecht. Toen zei de Heer, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen... en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in 1 nacht opkwam en in 1 nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren? Jona, die zegt van nou, opnieuw is die boos. En dan krijgt hij een bloem, hij krijgt een wonderboom om in de schaduw te zitten. En nou, ik ga eens even kijken wat er met die stad gaat gebeuren. En die wonderboom die groeit en dan een dag later is de boom alweer dood. En dan is hij daar heel boos over. Het is de hele tijd ik. Het gaat over Jona. En ik ben rechtvaardig, Heer. En ik ben een profeet. En ik hou me aan de wet. En dan zegt God, maar als jij al verdrietig bent over één boom, wat moet ik dan vinden van al die mensen in die stad die helemaal niet weten waar het over gaat? En dan denk ik van ja, we mogen in deze wereld staan, ook met Gods genade. En er komt nog een heel stuk, maar ik heb nog even. We mogen in deze wereld staan met Gods genade en weten van nou, er is meer dan ik en ik heb recht en ik heb dit en ik heb dat. En hoop ik dat het volgende plaatje komt. Kijk. Ik ben fan van Peanuts, al sinds ik een jaar of 18 ben of zo. Charlie Brown en Snoopy. Snoopy is helemaal is veel groter geworden dan Charlie Brown. En je hebt daar het figuurtje Lucy en Linus, dat is haar broertje. Linus is een gelovige jongen, die citeert uit de Bijbel. En dan kreeg de schrijver dan weer boze brieven over dat hij uit de Bijbel citeerde. Maar hier zegt Lucy dan, stuur je nou weer die hebberige brieven naar de kerstman. Ik ben niet hebberig. Ik wil alleen maar waar ik recht op heb. Ik wil gewoon mijn eerlijke deel. Maar de kerstman heeft helemaal geen verplichting aan jou. Hij heeft dat, want ik ben goed geweest. Dat is de deal. Ik ben goed geweest dit jaar en dan geeft hij mij cadeautjes. En dat kan iedereen in de economie, any 10th grade student of commercial law could tell you that. Iedereen die wat van economie weet, die weet dat. Ik ben goed geweest, dus geeft de kerstman mij cadeautjes en dat betekent helemaal niet dat ik hebberig ben. Dat is soms zodat je, Charles Schulz, nou, ik was nog geen eens een jaar toen dit uitkwam, 17 november 61, maar je denkt van ja, hoe zien we het soms in hoe dat God het doet? Ik hou me aan de wet, ik doe dit, ik doe dat. Nou, en ik wil nooit alleen bij het Oude Testament blijven hangen. Dus ik wil een volgend plaatje, als dat mag. Ja. Want dat hangt er wel een beetje mee samen, vind ik zelf. Oké. Jezus zegt eerst van nou het teken van Jona in Lucas 11, daar noemt hij dat even. En de vraag is de hele tijd in dat boek en ook in deze gelijkenis die iedereen kent. En ik had een mooie plaat van Rembrandt nog gevonden daarover. Van vervolgens zei hij, en dat spreekt hij tot de Farizeeërs, hè. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit, zij cashte, en reisde af naar een ver land waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Nou, dan komt er een heel stuk tussenin, dan gaat het niet goed. En dan moet hij, nou ja, het gaat van kwaad tot erger als hij geld kwijt. Zijn vrienden, die waren zijn vrienden vanwege zijn geld. Dan moet hij varkens hoeden. Dan zegt hij op een gegeven moment, nou, ik kan beter weer naar mijn vader terug. En dat staat daaronder. Ik kan beter maar teruggaan. Dat is de gelijkenis die Jezus vertelt. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, hij had het ingestudeerd. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemeste kalf en slacht het. Laat er eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En dan, de oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. En hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. En dan dat laatste stuk, dat sla ik maar even over dit. Dat klinkt een beetje als Jona. Ik heb toch zo mijn best gedaan en ik doe het precies goed. En ik weet het toch allemaal. En als je dat dan leest, de context van deze gelijkenis. Dan zie je van nou ja, Jona die volk over genade en over liefde koos. Maar ook hier, de verloren zoon, dan lees je die stukken erover. Wie is nou de verloren zoon? Is dat degene die het geld eruit doorgooide en zich weer bij zijn vader meldt? Of is dat de zoon die de hele tijd bij is en ik doe het toch goed en ik heb het goed gedaan en ik doe het toch precies? En dat wil helemaal niet zeggen dat we er een rommeltje van moeten maken in het leven natuurlijk. Hè? Zo bedoel ik dat helemaal niet. Jona bracht een ja, een boodschap van bekering. En hij zat er zelf eigenlijk geen eens mee. Jezus die bracht een boodschap van bekering, zat in die donkerte van het graf. Zoals Jona en de vis, zoals Jezus dan zegt. En heeft genade bewerkt, genade. En ik denk dat we daar wel eens te makkelijk, ikzelf in ieder geval, te makkelijk over denken. Efeze 2 zegt, van door genade zijt gij behouden, niet door werken. En gisteren wist ik hem nog helemaal, ik had het uit mijn hoofd geleerd. Maar door genade zijt, door geloof zijt gij, door genade zijt gij behouden. Door het geloof, niet door werken, opdat niemand roemen. NBG 51, ja, die nieuwe, dat ben ik natuurlijk te oud voor. Maar dan denk ik op die momenten dat het minder gaat, als je denkt, maar ik doe toch dit en dit en dit. En als er allemaal vragen op je afkomen, dat hebben wij ook wel. Dat je denkt van nou, wat gebeurt er met onze kinderen? Waarom gaan zij niet naar de kerk? En we hebben ze er toch daarin opgevoed? En daar heb je dan discussies over. En dat is niet allemaal even zo leuk. En dan denk je, het gaat toch uiteindelijk om genade. Genade van God. En Jezus zegt dat. En Jezus heeft dat in die gelijkenis van de verloren zoon. En door dat verhaal van Jona heen gaat dat eigenlijk ook. Van nou, Jona, ik laat die stad, die mensen leven. En jij laat die boom voor niks groeien, ik laat die boom groeien, je bent hartstikke blij, je bent boos over de boom, ik hou van mensen, ik ben gekomen, nou ja, Jezus komt dan daarna om voor de mensen te sterven, om ons te redden. En dan denk ik van nou, op momenten dat het minder gaat, dan heb je vragen, dan voel je je ja, ver van God soms, is het tegenslag. En wat mij altijd heel erg bemoedigt, is dan het stuk wat in Jesaja staat en... Er is ook een Ellie en Rick het liedje van. Maar dat dacht ik aan toen jij al gebeld had. Ik denk, nou, ik ga het niet nog ingewikkelder maken in het leven. Maar God toont zich genadig altijd. Ook als je, zoals die mensen in Nineveh, je helemaal niet aan de wet houdt. En zoals de verloren zoon, de jongste zoon, die alles er doorheen jaagt. En dan wel welkom is bij zijn vader. Weet je, we mogen altijd komen en niet om wat we doen, maar om wie we zijn. En niet om wie we zijn zozeer, maar omdat God van ons houdt, ons gemaakt heeft. En dat we ons in Jezus, omdat hij ziet dat we het allemaal niet kunnen. Dat het niet allemaal perfect gaat. Maar hij houdt van ons en hij toont ons genade. En daar houd ik me altijd heel erg aan vast. Dan weer even wat minder is en ik het wat minder geloof. En Jesaja 57 is iets waar ik me dan regelmatig eigenlijk aan vasthoud. Dan zegt Jesaja, toen werd er gezegd, ruim baan, effen de weg voor mijn volk, verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen, met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Opdat de aanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn, al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die leven geeft. En dat liedje van Ellie en Rickert is Waar woont God? En dat is een hele oude LP, die heb ik nog. Maar waar woont God? Bij de kleine, bij die stuk zijn van verdriet. En dan is dat denk ik, nou ja, de bemoediging. Aan de ene kant Jona die precies weet hoe het allemaal zit en daar gewoon hele steden voor wil opofferen. En aan de andere kant Jezus die in die gelijkenis vertelt en Jesaja die dan zegt van nou Heer, de Heer komt bij je in je verdriet als je het even niet zo goed kan, als het even niet zo lukt om op zondag naar de kerk te gaan, om het maar even goed neer te leggen na de corona, enzovoort, enzovoort. Ik vind dat zelf de eerste keer dat wij weer gingen na die hele lockdown, vond ik het echt wel lastig. Ik denk nou, dan kom je binnen en dan, oh kom je nu pas, we zijn al 4 weken open, weet je wel, dat... Dat zit dan wel in mijn achterhoofd. Ik denk, nou, dan ga ik weer naar huis, want daar kom ik niet voor. Gelukkig, dat gebeurde niet, maar dan denk ik, het is toch te gek dat je dat in je hoofd hebt. Want het gaat om genade en wees blij dat je er bent. En wat wij regelmatig aanhalen als het ons niet lukt om ergens op tijd te zijn. Dan zei mijn schoonmoeder, die zei vroeger altijd, joh, het geeft niet als je wat later in de kerk bent. Ze zijn veel te blij dat je er bent. En ik denk van nou, dat is eigenlijk een genade waar zij dan uit leefde. En zij had het allemaal niet zo goed voor elkaar. En dat zat in de genen, zeggen ook mijn nichten en de hele familie daar. Maar iedereen was welkom. Iedereen kon altijd komen. Het maakte allemaal niet uit. En zij had dan ook van nou, mensen zijn veel te blij dat je er überhaupt bent. En ik denk dat we ook zo naar God mogen komen. En die vader in die gelijkenis die ook blij is van nou zoon, ik ben blij dat je er bent. Je was verloren, je bent weer teruggevonden. Dus wat er in deze wereld gebeurt op dit moment, nou, ik moet voor mijn werk nog wel eens op reis. En dan denk je, allemachtig joh, wat gebeurt er nou weer? Het is uren omvliegen tegenwoordig. Want je kan niet over dat land, je kan niet over dat land. En daar moet je opletten. Maar ik wilde eigenlijk dan daarmee eindigen van nou, God is genadig. God helpt ons. En als we het even wat minder hebben. En als we denken van nou, ik ben even wat minder rechtvaardig. En aan de andere kant een oproep van laten we ook eens wat minder rechtvaardig zijn misschien aan mensen. En dat staat natuurlijk ook in Spreuken van wees niet al te zeer rechtvaardig, waarom zou u zelf tot verbijstering brengen, staat er dan in. Dat zijn stukken volledig uit de context, maar ik denk echt van nou laten we dat inhouden. God toont zich genadig, wat er ook is, wat we ook denken dat we fout hebben gedaan of niet hebben gedaan. We mogen bij hem komen en hij blijft van ons houden. En ja, dat dus in Jezus. Dank u wel.